Ja, een hele goede morgen, ook iedereen thuis. Heel veel zegen vandaag, mooi dat jullie zijn aangesloten. Van ver en van dichtbij op het zendingsveld en hier in de zaal. En geweldig om ook Kees en Loeken weer te zien. Ik dacht dat ik jullie gemist had, 21ste, toch nog herkansing, geweldig. En ik wil vandaag zo, ik vond het geweldig vandaag de aanbidding hebben. Ik weet niet of jullie is opgevallen. Ik let altijd op wat we zingen. Ik hoop dat jullie dat ook doen. Maar het is één grote proclamatie. Onze zonden zijn weggewassen. Wij hebben niets te vrezen van het oordeel van God. En wij hebben een nieuwe identiteit gekregen. En dat is waar ik ook mee wil beginnen. Kennen jullie het televisieprogramma Spoorloos? Wie kent dat? Van KRO, NCRV, even reclame maken. In het programma, voor degene die het niet kent, gaan mensen die geadopteerd zijn, die gaan terug naar hun roots, gaan op zoek naar hun biologische ouders. En soms levert dat hele mooie herenigingen op en soms is het ook een zoektocht die eigenlijk nergens lijkt te eindigen of hoe dan ook maar. Maar daarin zijn mensen op zoek naar waar kom ik vandaan? Diepe vraag zit daarachter. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En ik wil jou vragen, weet je wie jij bent? Misschien zitten er ook geadopteerde mensen in de zaal. Het gaat mij er niet om daar nou per se op in te gaan. Maar wie ben je? Weet je wie je bent? Wie weet wie die is? Dat is een hele lastige vraag. Hè? Sommige mensen zeggen, wie ben je nou eigenlijk? Hè? En de Bijbel zegt daar ook heel veel over. Niemand weet exact wat er in zijn geest gebeurt dan iemand zelf. En Gods geest kan dat ook openbaren. Gods geest kan ons openbaren wat er in onze geest gaande is. Maar ik wil graag met jullie lezen over de identiteit die wij hebben gekregen van God door Jezus Christus. En daar staat in Efeziërs hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1, die mag ook op de beamer. En daar zegt Paulus die. Efeziërs is eigenlijk een preek. Je moet eigenlijk Efeziërs echt even een keer lezen. Waarom niet vanmiddag gewoon? Maar in ieder geval, het is een preek. Een preek door Paulus geschreven. En die werd rondgestuurd naar verschillende gemeentes. Maar in Efeziërs. Daar is Paulus zo ontzettend bezig om iedereen weer op zijn voeten te zetten, zou je kunnen zeggen. En Paulus heeft ook één grote lofzang, zoals we vandaag ook hebben gedaan, op het offer van Jezus. Maar ook wie we zijn geworden. En dat Paulus dan zegt, midden in zijn betoog, ik vraag God, dus met andere woorden, hij bidt. Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven, dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christen zijn. En hoe geweldig dat is. Weet je hoe geweldig het is om een christen te zijn? Weet je hoe geweldig het is om een kind van God te zijn? Weet je hoe geweldig het is om een nieuwe identiteit van God te krijgen? Heb je dat ervaren? Ik heb een beetje gemurmel. Weet je hoe geweldig dat is? Mag ik een halleluja horen? Want dat is zo ontzettend belangrijk. Als je dit niet weet, als je niet een hint daarvan weet, dan ben je, dan ben je eigenlijk heel kwetsbaar. Als je niet weet wie je bent in Christus, als je zegt, wie ben ik nou helemaal? En ik snap dat dat voor mensen die geadopteerd zijn, dat dat echt een heel groot puzzelstuk kan missen als je je biologische ouders niet hebt gekend. Dat je zegt van, maar dat is wie ik ben qua genen. Maar gelukkig draait Jezus dat om en hij zegt, ik heb jullie geadopteerd en daarmee hebben jullie ook een nieuwe identiteit gekregen. Die staat als een paal boven water. Het is volbracht, we mogen het vandaag vieren en we hoeven geen angst te hebben. We mogen kinderen van de koning zijn en daarin mogen we ook gaan wandelen. En dat is wat Paulus in hoofdstuk 6 zegt. Ik ga de hele brief even. Daarom moet je hem vanmiddag ook lezen. We gaan naar hoofdstuk 6. Want Paulus die zegt in de hele brief, steeds wat het betekent om een kind van God te zijn. Uit de eerste drie hoofdstukken zegt hij dat. En hoe geweldig dat is. Wat we hebben gekregen, dat we een erfenis hebben gekregen. Dat we in ons hart een schat meedragen. Maar dat we ook een toekomstige bestemming hebben. Dat we één zijn geworden, zelfs met het Joodse volk. Door de Messias worden we één. Als we Jezus volgen. En de tussenmuur, zegt hij, is weggehaald tussen het Joodse en het niet-Joodse. Door Jezus. En dan zegt hij, wandel ook als mensen die bij God horen. Wandel als kinderen van God. Kinderen van Jezus. Maar dan sluit hij eigenlijk met een soort prachtig gedeelte wat we allemaal kennen als de geestelijke wapenrusting. Sluit hij af. En dat staat in Efeziërs hoofdstuk 6 vers 10 tot en met 20. En er staat vecht tegen het kwaad in de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Wacht even, ik zou een andere vertaling gebruiken. De NBV, ja. Tegenwoordig heel handig, hè? Druk op een knop en dan heb je een andere vertaling. Goed. En daar staat houd stand. Grappig, hè, hoe elke vertaling daar een interpretatie aan geeft. Is eigenlijk niet per se de bedoeling. Maar we gaan gewoon lezen wat er staat. Ten slotte, zegt Paulus. Dus hij zegt, ik heb allerlei dingen gezegd, maar dan moet je even dit weten. Je zou kunnen zeggen, dit is de uitsmijter. Onthoud vooral dit. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als een schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik weer met vrijmoedigheid het goddelijke geheim van het evangelie bekend mag maken. Waarvoor ik gezant ben, ook in de gevangenis, bid dat ik daarbij vrij uitspreek, zoals mijn plicht is. Paulus wil een aantal dingen aan ons duidelijk maken. En hij heeft een aantal zaken helemaal behandeld. Hoe we met elkaar omgaan. Zelfs over het huwelijk heeft hij mooie dingen. En dan zegt hij van, maar luister. Je hebt een vijand. We kunnen natuurlijk mooi zeggen van, we moeten lief. We hebben tegenwoordig hier in de, sinds de coronacrisis hebben we overal hangen, ook hier op Gelderlandplein, doe eens lief of wees lief voor elkaar. Hè. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Paulus heeft het niet over lief zijn voor elkaar. Hij zegt, doe wat God van je vraagt. Gedraag je als kinderen van God. Want, zegt hij, je hebt een vijand. Er is een vijand die rondgaat en hij heeft allerlei vuile plannetjes. Ja, hier staat listen, maar hij heeft vuile plannetjes. En op het moment dat jij niet weet wie je bent, dan ben je heel kwetsbaar. Ben je heel kwetsbaar voor die plannetjes. Die listige dingen die de duivel bedenkt. Want één ding is zeker, zodra jij je geloof hebt beleden, zodra jij in de gemeente zegt, ik geloof, Jezus is Heer, dan weet de duivel wie jij bent. En dan word je een extra belangrijk doelwit. Want hij wil niet dat je de kracht van Jezus in je leven gaat ontdekken. Hij wil niet dat je de vreugde van Jezus in je leven gaat ervaren. Hij wil niet dat je het licht van God op je leven ziet schijnen. Hij wil niet dat je floreert als een kind van God. Als jij het niet weet, hij weet het wel. Hij is niet alwetend. De duivel is niet alwetend. Ik wil jullie daar echt mee troosten, lieve mensen. Hij is ook niet overal. Hij is niet God. He? Dat zou hij wel willen. Dat is het hele probleem met de duivel. Hij wil God zijn. Maar de duivel heeft wel invloed. En zowel Jezus als Paulus spreken over hem als de vijand waar we rekening mee moeten houden. Geef de duivel geen voet. Weet wie je vijand is, zegt Paulus ook. En hij zegt, wat moet je dan doen als je weet dat er een vijand is die probeert jou een pootje te haken, die probeert jou te beschadigen, die jou probeert te ontmoedigen, die jou probeert te neer te drukken. Wat moet je dan doen? Dan moet je een wapenrusting aantrekken. En dat is een metafoor. Metafoor is een moeilijk woord voor een idee van hoe het er geestelijk uitziet. Iets wat je wel kent, zodat je gaat snappen hoe iets wat je nog niet kent of niet ziet, doorgrond. Dat je snapt, hoe werkt dat dan? Dus Paulus zegt, in de geestelijke wereld lijkt het een beetje op hoe het oorlog in het echte leven gaat. Dan moet je wapens hebben. En het gaat hier helemaal niet over dat christenen militant moeten zijn, dat ze gewelddadig moeten zijn, dat zij van allerlei dingen moeten proberen in te nemen. Paulus zegt niet, ga maar een potje geestelijk risk doen, verover de wereld. Nee, dat zegt hij niet. Wat hij zegt is, houd stand. Nou, Paulus is niet erg ambitieus hoor. Houd stand. Is dat alles? Ja, dat is alles. En kennelijk vindt Paulus dat al een hele grote uitdaging. Om staande te blijven in een wereld waarin de duivel probeert allerlei valkuilen, allerlei narigheid uit te halen. Paulus zegt, houd stand als kind van God. Blijf die identiteit van jezelf vasthouden en leef in je geloof. En dan zegt hij met die wapenrusting, noemt hij 6 dingen. Hij noemt allereerst, noemt hij het borstpanzer en de gordel. Allereerst de gordel, dat is de waarheid. Vaak wordt gezegd dat het houdt alles bij elkaar. En aan het borstpanzer dat je lijf, je vitale organen beschermt, dat is de gerechtigheid. En dan de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie. En hij noemt de helm des heils. Hij noemt het schild van het geloof, de pijlen die de duivel op je afvuurt tegenhoudt. Welke heb ik nou nog gemist? Het zwaard van de geest, het woord van God. En daar kan je ook allerlei vijanden mee van je afhouden. Nou, die Romeinen die hadden die wapenrusting en die werkten ook heel erg samen. Die schilden, die sloten ze samen en dan werden ze een mooie formatie. En dan kon er eigenlijk geen pijl doorheen komen. En dan liepen ze stapje voor stapje dichter naar de vijand toe totdat ze dichtbij waren. En dat alle pijlen van de tegenstander op waren. En dan konden ze toch nog even prikken. En dat hele idee maakt ook dat dit niet alleen een beeld is voor ieder persoonlijk als gelovige, maar dat wij ook als gemeente elkaar nodig hebben om die gelederen gesloten te houden, om onze schilden aan te sluiten, zeggen, hey, wij gaan niet toelaten als kerk, als gemeente, dat de duivel ons uit onze baan gaat brengen, dat hij ons gaat afleiden van de dingen die God voor ons heeft gegeven. Om bijvoorbeeld het evangelie te brengen. Om het woord van God werkelijk ook te gehoorzamen. Die 6 dingen van de wapenrusting. Ik heb wel meegemaakt dat elk wapenrustingstukje werd geanalyseerd. Ik geloof niet per se dat Paulus dat wil dat we dat gaan doen. Maar dat hij wil zeggen, zoals een soldaat niet in zijn onderbroek het slagveld opgaat, zo moet jij niet in je geestelijke onderbroek door het leven gaan. Als we in Oekraïne en in Israël kijken, als mensen het slagveld opgaan, wat hebben ze allemaal niet bij zich? En wat kogelvrij vesten, helm, al die dingen, er is nog niet zoveel veranderd. Stel dat iemand zegt, ik ga in mijn boxershort. Ik heb groot geloof, broeder. Ja. Nou, dit is wat Paulus zegt, dat geloof is een fout geloof. We hebben namelijk dingen nodig en we moeten voorbereid zijn en we moeten bij al deze dingen bidden. Je zou kunnen zeggen, bidden is contact houden met het commandocentrum. Wat gaan we doen? Waar moeten we naartoe? Waar moeten we aanvallen? Waar moeten we terugtrekken? Hoe moeten we ons opstellen ten opzichte van elkaar? Bid! Bidden is niet alleen maar Heer, zegen deze pijzen, amen. Gebed is je persoonlijke omgang Het horen van de stem van God. Het luisteren naar Hem. Weten wat je moet doen. En dat wat God je gegeven heeft, je wapenuitrusting, inzetten voor zijn doelen. Soms alleen, maar heel vaak ook met z'n allen als gemeente van Jezus Christus. En we leven in de tijd van de Olympische Spelen. En afgelopen week had ik een prachtig radioverslag over een vriezin. Dan ben ik natuurlijk altijd een en al oor. Marit Bouwmeester, de beste zeilster van de wereld. En die is voor de derde keer, geloof ik, op de Olympische Spelen. Gaat voor goud, ligt op dit moment ook op nummer 1 in het klassement. En ik denk, wauw, je zal toch topsporter zijn. Marit Bouwmeester is meer dan een jaar geleden verhuisd naar Marseille. Om daar bijna dagelijks op het parcours te zeilen waar ze nu de wedstrijden moet zeilen. Over klaar zijn gesproken. Elke keer maar weer dat water verkennen. Elke keer maar weer, wat zijn de weersomstandigheden? Hoe staat de wind? Hoe kan de wind zus staan? Hoe kan de wind zo staan? En dan ben je klaar om te vechten. Als je weet wat er gaat gebeuren. Als je alles in oogenschouw hebt genomen. Als je rekening houdt met omstandigheden. Dan ben je klaar om te vechten. En mijn vraag vandaag aan jou is. Ben jij klaar om te vechten? Ben je klaar om te vechten op de dag van het kwaad? Daar kan ik heel veel over zeggen. Kan in het kleine, de narigheid die de duivel probeert op onze weg te brengen. Maar ook de dag van het kwaad als we het hebben over de grote wereldgeschiedenis. Waarin de wereld zich tegen de boodschap van Jezus zal keren. En tegen de gemeente. Ben je klaar? Heb je je wapenrusting aan? En weet je, als ik dit zo vertaal. Die hele boodschap die Paulus geeft in die aantal versen. Het is natuurlijk maar een kort stukje, maar wat zegt hij daar veel? Dan zegt hij, wat God wil om dat je klaar bent voor de strijd, is jouw heiligheid. Want hij spreekt over waarheid als een gordel en hij spreekt over gerechtigheid als een borstpanster. En heiligheid is iets wat jouw hart beschermt. Als je in je hart geraakt wordt door een pijl of wat dan ook maar, ik hoef het niet uit te leggen, hè? Dat is einde oefening. Dat is einde oefening. En daarom moet je een panzer hebben. En waar bestaat dat panzer uit? Het bestaat uit de gerechtigheid van Jezus. En het bestaat uit de waarheid. En jouw hart, daar zit jouw denken. Daar zit jouw voelen. Daar zit jouw passie. Maar daar zit ook je geweten. En als Paulus zegt, leef je heilig. Dan wil ik zeggen, is jouw geweten rein voor God? Is jouw hart zuiver voor God? Is jouw denken in overeenstemming met het denken van God? Is jouw passie onderworpen aan Gods heiligheid, Gods plan? Als je geweten niet zuiver is, dan kan God eigenlijk ook niet via zijn commandocentrum, via de Heilige Geest, jou op zijn plek zetten, op je plek zetten. Hij kan je niet opstellen in zijn plan. Heiligheid is een beetje hetzelfde als het licht aandoen. Als het donker is, dan kunnen er allerlei dingen bestaan. En ik heb ooit wat vakantiewerk gedaan. Ik zat op de Bijbelschool en ik had me aangemeld bij een of ander uitzendbureau om hier en daar wat tientjes bij te verdienen als arme student. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een bedrijf en ik vond het nogal een rommelig bedrijf. Maar ik was daar ook ingehuurd om te komen opruimen. Dus er werd een stukje van de loods werd aangewezen. Nou, ga dit maar opruimen. En zo is een hele stevige man in overal. Die zegt, ja, je moet wel een beetje opletten. Want er zitten wel eens wat ratjes. Ik, oké. Ik was voorbereid, dacht ik. Dus ik pak, na een paar minuten pak ik een autoband om die weg te halen. En ja hoor, dat schiet zo. Schiet een rat onder die band vandaan. En wat deed ik nou eigenlijk? Het was niet zo'n probleem. Maar ik deed het licht aan. Want onder die band was het lekker donker. En een rat is een nachtdier. En weet je, als het donker is in je leven, als je donkere hoekjes hebt in je leven, dan hoef je helemaal niks te doen. Dan komt vanzelf het duister, komt vanzelf het ongedierte daar naartoe. Dan komt er vanzelf een ratje daar, komt een beetje knagen en een beetje rotzooi maken. In de geestelijke strijd, als jij duisternis in je leven toelaat, als er geheimtjes zijn, als er narigheid is in je hart, als je geweten niet zuiver is, dan kun je wachten op de dag dat er ongedierte komt. Dat de duivel komt, dat zijn demonen proberen de boel een beetje op stang te jagen. Dus als je denkt, waarom gebeurt dit? Vraag je af, is mijn hart zuiver, want God wil heiligheid van ons allemaal. Als daar zonden zijn, als er verborgen liefdes zijn, leef heilig. Doe het licht aan. Ruim je rotzooi op. En misschien zeg je, ja, maar wacht even, ik wacht tot God mij duidelijk maakt wat ik dan moet doen, want het is mij, ja, het is mij nog nooit gezegd dat iets niet kan of dat ik dat niet mag. En dat is dan precies het probleem. Als jouw geweten niet zuiver is, dan kan de Heilige Geest je vaak ook niet doordringen van dingen die moeten veranderen. En Gods woord, ja, daar heb je eigenlijk niet zo'n honger naar, want je geweten is niet zuiver. En dat brengt me op het tweede puntje. Het woord van God is een zwaard, zegt deze gelijkenis die Paulus geeft. En dat woord, dat geeft ook een strategie voor overwinning. Dus als we het woord van God hanteren, als we het woord van God gaan lezen, dan gaan we snappen wat God van plan is. En er zijn zoveel christenen die zeggen, halleluja, ik ben gered, ik ga naar de hemel. Ze hebben geen flauw idee wat God allemaal van plan is. Ze hebben nog nooit Gods strategie voor deze wereld gelezen. Nog nooit geweten dat God veel meer wil dan alleen maar een enkele reis naar de hemel. Hier en nu mogen we het licht verspreiden. Hier en nu mogen we de duisternis aanspreken. Hier en nu mogen we het verschil maken. En waarom is de kerk soms zo onzichtbaar? Ik denk dat het zit in puntje 1. Geen heiligheid. Omdat we niet hebben geleerd om het woord van God tot ons te nemen en daarnaar te leven. En dat is een zwaard. Met andere woorden, dat is gevaarlijk, zegt Paulus. Voor de vijand is de Bijbel lezen gevaarlijk. Ik hoop voor degene die misschien niet zoveel zijn Bijbel leest, dat je dit in een ander perspectief gaat zien. En dat je niet denkt, de Bijbel lezen is saai. Nee, de Bijbel lezen is gevaarlijk. Omdat jouw gedachten vernieuwd worden door het woord van God. Dat je gaat zien wat God van plan is. En dat je denkt, aha, maar nou gaan we even aan de slag. Nu gaan we inderdaad de toko opruimen. Nu gaan we 100% voor het doel wat God heeft. Die laatste wil ik noemen, zit er natuurlijk meer in de wapenrusting, maar het geloof wordt heel duidelijk genoemd als een schild. En die schilden die waren groot, daar kon je achter gaan zitten en daar kon je dus met z'n allen een hele grote muur van maken. En dat geloof, dat gaat erover dat je vertrouwt op wat God zegt. Er zijn mensen die kennen de Bijbel wel helemaal uit hun hoofd. Alleen, ze vertrouwen niet op wat God zegt. En ik ben zo dankbaar voor mooie getuigenissen vorige week ook. Geweldig hoe Stanley vertelde dat hij dacht van ja, ik heb een huis nodig, ik bid me helemaal blauw. Wanneer dan? Maar hou geloof en je ziet dat God het doet. En God heeft een hele strakke planning, die doet het al precies op tijd. Hè? Precies op tijd. Maar geloven is als op het ijs lopen. Je kan bij het ijs staan, hè, het is nu natuurlijk geen winter, maar je kan bij het ijs staan en je kan met 10 man staan en zeggen, ja, het houdt wel hoor, het houdt wel. Maar je blijft zelf op de kant staan. Wat denk je, hoeveel mensen er op het ijs gaan staan als jij zegt, ja, het houdt wel hoor. Maar op het moment dat je echt geloof hebt, het ijs is dik genoeg, ik ga mijn schaatsen halen, ik ga erop staan. Dan ineens gaan andere mensen dat ook geloven. Ik kan schaatsen vandaag. En er zijn inderdaad fanatiekelingen die in Friesland en in Groningen, die zijn altijd als eerste aan de beurt. Maar het is het geloof, het kan. Het vertrouwen hebben dat wat God heeft gezegd, dat je dat kunt doen. En dat uit zich maar in één ding. Je gaat het ook werkelijk doen. Hoeveel christenen hebben een theoretisch geloof? Of een theologisch geloof? Ja, maar het klopt hoor, dat klopt precies. Ja. Als ik naar je leven kijk, dan klopt er helemaal niks van. Je leven moet een open brief zijn van Jezus Christus. En dat uit zich in geloof, in vertrouwen. Als we precies zo wandelen als de wereld. Als we precies de principes volgen die de wereld hanteert. Als we meedrijven met alle vernieuwingen in onze samenleving. Als we proberen ons steeds maar aan te passen. Hoe groot is ons geloof dan? Hoe groot is dan je geloof? Dus God wil heiligheid en hij wil dat we het woord van God hanteren. En dan wordt het gevaarlijk. En hij wil dat wij de gevaren van de duivel afweren met geloof. Afgelopen week maakte ik een wandeling en er kwamen... Ik had het net over je hart, er zit je denken. En ik had gedachten die eigenlijk niet zo opbeurend waren. En gelukkig maakte ik een hele lange wandeling. Het was meer dan een uur aan het wandelen. En in het laatste kwartier dacht ik... Nou, potverdorie nog eens aan toe, zei Toon Hermans. Ik denk, deze moeten we even aan de kant schuiven. Die nare gedachte. En ik heb het aangesproken in gebed en gezegd... Heer, ik wil deze gedachte niet omarmen. Ontmoedigende gedachte. Gedachte dat het allemaal niet zo belangrijk is. Dat het misschien geen zin heeft. Om in de bediening te staan ook, ja. En dat kan diep gaan. Maar ik dacht, waar komt dit vandaan? Dat komt op het moment dat je even niet... Het is zomertijd, het is rustig. En dan heb je het niet druk. Tenminste, ik heb het niet heel erg druk. En dan komen er allemaal gedachten van, waar komt het vandaan? En ineens weet je het. En dan ga je in gebed en zeg, Heer, ik verbreek deze gedachten. Ik stuur ze weg in de naam van Jezus, want ik geloof. En dat is het. Ik geloof dat u mij geroepen hebt. Ik geloof dat u mij wil gebruiken. Ik wil geloven dat u mij brengt op de plek waar ik moet zijn. Ik wil geloven en ik geloof dat ik met u meer kan dan ik me kan voorstellen. En dat is het activeren van je geloof. Dat is heiligheid, het woord en geloof. Maar we moeten kiezen voor een heilig leven. We moeten kiezen om het licht aan te doen en de ratjes te zien vluchten. Om al die nare dingen die in ons leven kunnen zijn, om dat aan te wijzen en zeggen, hé, wacht even, dit is niet wat ik wil. Ik geloof dat God iets anders wil. We gaan leven naar Gods standaard als we heilig zijn. We gaan zijn moraal, zijn norm gaan we hanteren. En wie doet dat nog tegenwoordig? We hebben in onze samenleving zoveel vervaging van normen gehad. Als het gaat over het huwelijk. Als het gaat over abortus. Als het gaat over allerlei zaken waar de Bijbel heel duidelijk over is. Over de heiligheid van ons leven. En wat is het dan verwarrend? Dat je christenen in de Amerikaanse verkiezingen hoort zeggen, ja, maar wij zijn voor abortus. Dat in Amsterdam, in de Pride Week, de regenboogvlaggen van de hoogste torens, namelijk van de kerken, wapperen. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat wij mee zijn gegaan in de agenda van de wereld? Heiligheid heeft te maken met normen, waarden en gedrag. En zegt Paulus hier, je moet al die organisaties moet je met rechtszaken bestrijden. Of moet je agressief tegen aangaan. Moet je inderdaad een soort van barricades opwerpen zoals de afgelopen maanden voor andere doelen is gedaan. Je moet die boel boycotten. Je moet even laten weten hoe slecht ze zijn. Nee, zegt Paulus, je moet stand houden. Je moet zeggen, de wereld kan denken wat ze willen. Maar ik geloof dat God een plan heeft voor mij. Ik geloof dat God normen en waarden heeft gegeven in zijn woord. En daar sta ik voor. En ook al kost het me Heel veel. Misschien kost het me wel mijn leven. In andere delen van de wereld kost het sommige mensen hun leven. Maar ik sta voor wat God heeft gezegd. Ik ben een kind van God. En ik ga me gedragen als een kind van God. Ik ga heilig leven. En ik ga niet proberen zo leuk mogelijk voor de dag te komen. Ik ga niet voor alle likes. Ik ga niet voor de looks. Ik ga niet voor de likes. Ik ga niet voor de socials waar ik zoveel mogelijk aandacht krijg. Ik ga niet mee in het populaire standpunt over dingen waarvan ik weet dat de Bijbel daar anders over spreekt. Ik ga geen politiek correcte spelletjes spelen. Ik ga zeggen waar het op staat. Ik ben een volgeling van Jezus. En nogmaals, het gaat er niet om dat je agressief bent, maar dat je zegt, je kan zeggen tegen mensen die daar anders over denken, zeggen, je kan zeggen wat je wil, maar ik geloof met reden dat God iets anders zegt. Het staat in zijn woord. Ik mag leven door de geest en ik mag blijven staan. En weet je, dan zullen heel veel mensen in de gaten krijgen. Want allereerst, de duivel vlucht. Maar ook dat mensen zeggen, hé, wat jij hebt, dat jij je rug recht houdt, dat wil ik ook. En dan mogen we vertellen over Jezus, de breedvaardigheid van het vertellen van het evangelie. En ik wil je vragen vandaag, als je net dacht van wie ben ik en ik weet het niet precies, maak een keuze voor Jezus, want hij wil je die nieuwe identiteit geven. Hij wil je vervullen met zijn geest. En misschien heb je wel een nieuwe aanraking nodig. Zeg van, ik wist het en ik vind het geweldig om het vandaag weer te horen. En ik wil het opnieuw bevestigen in mijn leven. Kom dan straks ook voor gebed bij het avondmaal. We gaan achterin ons opstellen. Maar ook, wat moet jij opruimen? Wat moet veranderen in jouw leven? Welk gedrag weet je, dat klopt niet. Is het je spreken? Is het je handelen? Is het je ontrouw? Is het je gedrag binnen je huwelijk? Is het iets wat je moet opruimen en zeggen, Heer, ik weet dat ik geen goed kind van God ben. Dat ik geen goede echtgenoot ben. Dat ik af en toe dingen zeg waarvan anderen misschien denken, tjongejonge zeg, is dat nou een christen? En binnen de kerk weten we natuurlijk allemaal hoe we het moeten doen. Maar hoe is het op straat? Hoe is het op je werk? En ben je bereidvaardig om iets te vertellen over je geloof? Misschien is het wel juist omdat je in je gewone leven, dat je je niet gedraagt. Dat je denkt, ik durf dat niet, want ze zullen wel denken. Dat is natuurlijk een paard achter de wagen. Je identiteit is in Jezus en God wil jou inschakelen. En Paulus zegt, houd stand. Sta als een paal boven water, sta als een muur, sta vast, geworteld in je geloof. Door heilig te leven, door hem te kennen. En door inderdaad voortdurend gebed. En hoe geweldig is het om te zien dat Paulus zegt, ik heb ook jullie gebed nodig. We hebben elkaar nodig, lieve mensen. Als gemeente zijn wij het leger van God. In ieder geval een afdeling van de vele andere afdelingen die God gelukkig wereldwijd heeft. Maar ben je klaar om te vechten? Kan God jou opstellen? Kan God jou inzetten? Kan God jou op de plek zetten waar jij wil? Ben je in verbinding? Hoor je nog de stem van de Heilige Geest? Ken je nog het plan van God? Wees heilig. Wees heilig voor een heilige God. En dan zal vandaag, hier en nu, zullen er geweldige dingen mogen doorbreken. Dat je het licht gaat zien. Dat je de zegen van God hier op aarde al mag ervaren. Maar er ligt ook een geweldige toekomst voor ons. En dan zal God zeggen, als je voor hem staat, wel gedaan, trouwe dienstknecht. Je hebt je rug recht gehouden. Je bent blijven staan. En dat is wat God wil met jouw leven. Zullen we gaan staan en zullen we gaan bidden samen? Ik wil ook echt zeggen, kom straks voor gebed als je zegt, ik moet mijn prioriteiten vernieuwen. Ik moet werken aan mijn heiligheid. Ik moet dingen opruimen. Kom, Laat het niet voorbij gaan. Kom straks als een gebedsmoment is. Vader, ik wil u zo prijzen, Heer, voor wie u bent, Heer. En ik wil u danken, Heer, dat de apostel Paulus zo ontzettend lyrisch was over het idee, over het inzicht dat u hem had gegeven. Dat wij een nieuwe identiteit hebben gekregen. Dat wij rijkdom hebben gekregen, schatten uit de hemel. Dat we vrede in ons hart mogen hebben. Dat we rein zijn van zonde. Dat we gerechtvaardigd zijn en heilig. Heer, en dat u van ons houdt, Heer. Dat u ons niks meer verwijt, omdat de zonde van ons op Jezus zijn gekomen. Dat we schoongewassen zijn door het bloed van Jezus. En dat er voor ieder die in Jezus gelooft geen veroordeling meer is. Maar Vader, ik wil u ook bidden, Heren, leer ons te wandelen. Zoals Paulus dit neerzet als een soldaat voor u. Een geestelijke soldaat. Niet een soldaat die oorlog brengt, maar een soldaat die vrede brengt. En Heer, laat dan de vrede allereerst in ons hart zijn. Heer, laat alle dubbele moraal verdwijnen. Leer ons te kiezen, Heer, om een mens uit één stuk te zijn, door de kracht van uw geest. Hou ons vast, Heer. Openbaar, Heer, wat u wil laten zien, Heer. Haal onze muren maar neer, Heer, onze excuses. Laat ons wandelen in de waarheid, Heer. De waarheid van uw woord, de waarheid van het evangelie, de waarheid die u openbaart. Heer, ik spreek zo uw genade uit, Heer, over mijn broeders en zusters. En ik bid, Heer, laat dit een heilig volk zijn. Laat dit een heilige gemeente zijn. In Jezus' naam, in Jezus' naam. Amen. Amen.